tegen Jelle, waar zijn de afkondigingen? Hij zei, ik heb geen afkondigingen. Dus ik hou het bij hem welkom aan jullie allemaal en deze leerdienst Torah en Evangelie. We hopen samen weer te luisteren naar een nieuwe sidra. Een die we in elk geval nog niet eerder zijn tegengekomen in dit verband. We gaan nu eerst staan en verenigen ons in stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft in eeuwigheid. De Heer zal met u zijn. Hoor, Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Liefhebben zul je de Heere je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zul je liefhebben als jezelf. We zingen Psalm 43, vers 1 en 3. Het hele volk Israël is geroepen om een koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn. Maar binnen Israël worden er mensen onderscheiden om als priesters of als koning met hun uitzonderlijk gedrag het volk tot voorbeeld te zijn. En de sidra Emor, hij sprak. Deze sidra loopt van Leviticus 21 tot en met 24, begint met zich te richten tot die priesters. En 10 keer komen we in de eerste parasha de oproep tegen om heilig te zijn. En bijna altijd gaat dat gepaard met de waarschuwing Gods naam niet te ontwijden. Na de priesters gaan de voorschriften van vanaf hoofdstuk 22 vers 17 ook naar het volk. Dan klinkt ook het gebod, het verbod op het slachten van pasgeboren dieren. In hoofdstuk 23 komen de feestdagen aan de orde. En hoofdstuk 24 vormt als het ware de overgang naar de volgende sidra. In hoofdstuk 25 gaat het over sabbatsjaar en jubeljaar en hoe je omgaat met natuur en milieu. En we richten ons hier nu vanavond op het slot van hoofdstuk 22. En in het kader van de heiliging of ontwijding van de naam van God is hier aan de orde welke voorschriften gelden als je een dier aan God wilt offeren. Eerst wordt uitvoerig geschetst dat zo'n dier helemaal gaaf moet zijn. Maar vervolgens horen we ook een iets wat merkwaardiger tekst. En de betekenis daarvan, die zal ons nu bezighouden. En zo lees ik als aanvangstekst uit Leviticus 22. Een rund, schaap of geit dat is geboren, moet 7 dagen bij zijn moeder blijven. Vanaf de 8e dag kan het als offer aangenomen worden. Een rund of een schaap, het zelf en haar jong, moet je niet op 1 dag slachten. U mag mijn heilige naam niet ontwijden. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, wij zijn hier weer voor uw heilig aangezicht. U die de eeuwige zijt, met uw volk onderweg, dwars door alles heen, door het donker van de wereld heen en door hun eigen donker heen. En wij zijn vooral bezig met ons donker. In die verhouding met uw volk is er zoveel misgegaan, waardoor de dingen zijn zoals ze zijn. We bidden u, werk door uw Heilige Geest, opdat ook deze dienst, als we hier luisteren naar de Tora, naar wat gelezen werd gisteren op de Sabbat, dat we daardoor iets veranderen, iets omzetten in die geschiedenis van verguizing en geweld. Schenk ons eerbied, wijsheid. Kom met uw Heilige Geest. En mogen wij verstaan en het meenemen, ook in deze maatschappij, leven bij uw aloude Tora, die gestalte heeft gekregen, gezien is in uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Hoor ons in zijn naam. Amen. We lezen uit de Heilige Schrift, eerst uit het Nieuwe Testament, tweede brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 5. Tweede Timotheus 3, vers 1 tot en met 5, waar Paulus schrijft: weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen, arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer lief hebben dan God. Ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen. En dan uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 10, vers 11 tot en met 15. De woorden van Jezus. Johannes 10, vers 11. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is, die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is een huurling. De schapen kunnen hem niet schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Zingen we lied 13b, vers 1 en 2. Gezang 13b, vers 1 en 2. En zometeen naar de lezing uit de Torah, Psalm 147, vers 3 en 7. Derde en laatste vers, Psalm 147. En die lezing uit de Torah, Leviticus 22, vers 26 tot en met 33. Ik lees het uit de herziene Statenvertaling. Die vond ik er dichtst bij het Hebreeuws zitten hier. De Heer sprak tot Mozes: wanneer er een jong van een rund, een schaap of een geit geboren is, moet het 7 dagen bij zijn moeder blijven. Pas wanneer het 8 dagen of ouder is, zal het u ten goede komen als offergave van het vuuroffer voor de Heere. U mag niet een rund of een stuk klein vee met zijn jong op dezelfde dag slachten. En wanneer u de Heere een lofoffer brengt, moet u het zo offeren dat het u ten goede komt. Het lofoffer moet op dezelfde dag gegeten worden. U mag daarvan niets overlaten tot de volgende morgen. Ik ben de Heere. U moet mijn geboden in acht nemen en ze houden. Ik ben de Heere. U mag mijn heilige naam niet ontheiligen, opdat ik in het midden van de kinderen van Israël geheiligd word. Ik ben de Heere die u heiligt, die u uit het land Egypte geleid heeft, opdat ik tot een God voor u ben. Ik ben de Heere. En zalig wie het woord van God horen en het ook van harte bewaren. Halleluja. Aansluitend op de uitleg speelt Mariska Heijink Le Rossignol en amour van Couperin, de verliefde nachtegaal. We zullen het wel horen. Bijbels Israël is er geen neutraal recht. Alle rechtsregels, alle voorschriften komen voort uit de relatie met God. Zo kun je horen hoe men moet omgaan met armen en vreemdelingen. En direct daarachteraan, als de drijfveer die tot dat handelen aanzet, kun je horen: ik ben de Heere. Als je daar niet vertrouwd mee bent, denk je: wat hebben die vreemdelingen met de Heere God te maken? Maar hij staat er altijd achter. En je hoort: een dove mag je niet vloeken en voor een blinde mag je geen struikelblok neerleggen. En weer onmiddellijk daarachteraan: toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer. Dus het hele leven wordt als het ware doorademd door diezelfde geest, de geest van God. En het hele leven moet getuigen van de geest die deze manier van leven dan ook inspireert. Dat ook zichtbaar wordt in zo'n leven. Dat het ook duidelijk is waar het vandaan komt. Het gaat om een morele levenshouding en een moreel besef dat wordt ingegeven door wat genoemd wordt de heiliging van Gods naam. Het tegenovergestelde daarvan is de ontwijding van Gods naam. Dat is Kiddush Hashem, heiliging van de naam, tegenover Gilul Hashem, ontwijding van de naam. En die beide begrippen zijn ontleend aan Leviticus 22, vers 32, het gedeelte dus wat we net hebben gelezen. Daar zijn die begrippen aan ontleend en vormen tot op de dag van vandaag een van de belangrijkste thema's in het Jodendom. Zoals de tekst zegt in vers 32, ontwijden jullie niet mijn heilige naam, maar laat ik geheiligd worden te midden van de kinderen van Israël. Let wel, het gaat dus niet over God zelf, het gaat over zijn naam. Wij moeten niets doen wat hem een slechte naam kan geven, of wat zijn reputatie kan schaden. Integendeel, we moeten ons zo gedragen dat zijn naam geëerd en geheiligd wordt. En dat gebod houdt dus in dat wij mensen door ons handelen rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het aanzien van God in de wereld. Het ligt in onze macht om Gods aanwezigheid in de wereld te heiligen en te vergroten, dan wel haar te ontwijden, te kleineren of te verminken. Denk in dat verband ook maar aan de inmiddels denk ik al wat vertrouwde midrash bij Jesaja 43 vers 12. Waar staat: jullie zijn mijn getuigen, zegt de Eeuwige, en ik ben God. Hetgeen door de midrash zo wordt uitgelegd dat... Wie zal me daar in de reden? Daar staat in Jesaja 43: jullie zijn mijn getuigen, zegt de Eeuwige, en ik ben God. Midrash legt het zo uit als jullie mijn getuigen zijn, ben ik God. Maar als jullie niet mijn getuigen zijn, dan ben ik als het ware niet God. Kiddush Hashem, het heiligen van de naam van God, houdt in getuige te zijn hier voor zijn heerschappij. Zijn presentie te erkennen en je gedrag te laten zien. Gilul Hashem, ontwijden van de naam, is gedrag dat die presentie van God loochent. En gesteld voor die keuze, getuige zijn, martus, martyrium, waar het woord martelaar vandaan komt, gesteld voor die keuze, getuige zijn of sterven, hebben in de loop der eeuwen talloze Joodse martelaren de dood verkozen boven geen getuigen zijn. De rabbijnen zeggen dat we zover moeten gaan dat we zelfs in ons gedrag de schijn moeten vermijden dat mensen om ons heen zouden denken dat we God even vergeten waren. Dus het gaat om een levenshouding waarin als het ware uit iedere ademtocht liefde en respect spreekt voor de medemens. Een extra gevoeligheid die voortkomt uit vrees om overtredingen te begaan of om iemand te kwetsen. En een hartstochtelijk streven om zowel lichamelijk als moreel zonder smet te blijven. Nou, we hebben vorig jaar, meen ik, bij Sidra Kedoshim al eens aangegeven dat dat niet betekent dat de mens net zo heilig kan zijn als God zelf. Het woord kadosh, heilig, wordt in het Hebreeuws bij God anders geschreven dan bij ons mensen. En dat verschil tussen hem en ons, dat zullen we natuurlijk ook nooit overbruggen. Alleen de levende Torah, alleen Yeshua heeft dat gedaan. Maar het gaat om een opdracht die aan ons geschonken is. En die zelfs boven die van de engelen uitgaat, zegt het Midrash. Zij, de engelen, dragen één kroon van heiligheid. Gods volk draagt er echter twee. Dit, zo zegt die Midrash, die Joodse uitleg, onder andere naar aanleiding van de tekst in Leviticus 20. Jullie zullen jezelf heiligen, opdat jullie heilig zijn. Twee keer heilig dus. En zo zegt Rav Avindat, die zegt dan, wat betekent dit? Wat kun je het mee vergelijken? Hij zegt, we kunnen het vergelijken met een koning die een kelder vol wijn bezat. De koning stelde wachters daarover aan. Sommigen van hen waren Nazireërs, anderen waren dronkenlappen. 'S Avonds kwam de koning om hun loon uit te betalen. Aan de dronkaards gaf hij een dubbel deel en aan de Nazireërs een enkel deel. Deze zeiden tot hem, mijn heer de koning, hebben wij niet allen gelijkelijk de wacht gehouden? Waarom geeft u aan hen daar een dubbel deel en aan ons maar één deel? De koning sprak, zij zijn dronkaards en het is voor hen moeilijker om van de drank af te blijven. Daarom geef ik hun een dubbel deel en jullie een enkel deel. Zo is het ook met de engelen, nog steeds Rabbi Avin, zo is het ook met de engelen. Aangezien de kwade drijfveer niet in hen wordt aangetroffen, hebben zij maar één kroon van heiligheid ontvangen. Maar de bewoners van de aarde, aangezien de kwade drijfveer over hen heerst, ach, mochten zij toch stand houden door middel van twee kronen van heiligheid, zoals geschreven staat, jullie zullen jezelf heiligen, opdat jullie heilig zijn. Einde citaat. Alle rituele voorschriften voor Israël, hoe zich te gedragen ten opzichte van God, en alle ethische voorschriften, hoe zich te gedragen ten opzichte van mens en dier en natuur, komen dus voort uit diezelfde bron, Kiddush Hashem, het heiligen van de naam van God. Wat zullen wij door onze manier van doen uitstralen? Zullen wij Gods aanwezigheid in de wereld heiligen en vergroten, uw naam worden geheiligd, of zullen we haar ontwijden, kleineren, verminken? Welke reputatie krijgt de naam van God door ons handelen? Ik zei al, het gaat om een levenshouding waarin als het ware uit iedere ademtocht liefde en respect voor de medemens spreekt en voor al wat leeft. Een extra gevoeligheid opdat we moreel zonder smet blijven. Nou, en om die hele inleiding is nodig voor dit kader, want vanuit dit kader moet je natuurlijk denken, om die extra gevoeligheid draait het zeker in de tekst die we vanavond centraal stelden. Een rund, schaap of geit dat is geboren moet 7 dagen bij zijn moeder blijven. Vanaf de 8e dag kan het als offer aangenomen worden. Een rund of een schaap, het zelf en haar jong, moet je niet op één dag slachten. En om deze teksten heen worden ook vaak andere, vergelijkbare geciteerd. Deuteronomium 22 vers 6 wordt vaak erbij geciteerd. Stuit je op een vogelnest, dan moet je niet de moeder nemen met de eieren of de jongen. Of Deuteronomium 14 vers 21. Een bokje kook je niet in de melk van zijn eigen moeder. Kunnen wij de betekenis van deze teksten nog invoelen? Want ze gaan nog zoveel verder dan een simpel gebod betreffende de zorg voor het dier. Natuurlijk is het dat ook. Dat is het ook. De Torah herinnert ons er voortdurend aan dat wij deel uitmaken van een geheel. Wij zijn deel van de schepping. We dragen zelf het stoffelijke en het plantaardige en het dierlijke en het algemeen menselijke in onszelf mee rond. Dus we hebben ons ook niet verheven te voelen boven de andere schepselen. Ons heersen, ons bewerken en bewaren van de schepping waartoe God ons heeft geroepen, zou duidelijk moeten worden in hoe wij die schepping dienen. En de Torah prent ons in zorg te hebben voor de vreemdeling, van welk volk die ook is. Zorg te hebben voor de dieren. Het is gelukkig voor heel veel dieren. Het is in principe beperkt welke dieren je mag gebruiken, van welke dieren je mag eten. En op de daarnet genoemde geboden kom ik zo nog terug. En er is ook de zorg voor de planten. Denk ook aan een verbod om vruchtbomen om te hakken in een oorlogssituatie. Van die vruchtbomen ga je geen katapult of weet ik wel maken, dat ga je niet doen. Het is ook afschuwelijk om te horen dat in de Staten Israël olijfbomen worden vernietigd. Dat druist tegen alles van de Torah in. Nou, gaat het nu om het dier, dan is ook beroemd de tekst uit Spreuken 12 vers 10. De rechtvaardige kent de ziel van zijn dier. De rechtvaardige kent de ziel van zijn dier. Want anders dan wij zijn gaan denken, onder invloed van Descartes en de toenemende objectivering van de werkelijkheid, wij gaan alles zien en bestuderen en behandelen alsof het zieloze objecten zijn. De Bijbel kent aan dieren wel degelijk een ziel toe. Weliswaar geen geest, zoals bij de mens, geen neshama. Neshama is de adem van God die ons wordt ingeblazen, maar de dieren hebben wel ziel. Ziel, dat is leven. En leven is een mysterie. Op leven hebben wij geen greep. Leven is een geheim, een mysterie van God. En dat mysterie huist ook in het dier. En je ervaart dat ook als je het hart van een dier voelt kloppen. Het leven, een ziel, wordt in de Torah gezocht in en gelijkgesteld met de bloedstroom. En dat leven dat uitzicht in talloze gestalten, talloze unieke verschijningen. Elk dier zijn eigen leven, eigen ziel, uniek, onherhaalbaar. Vraag het aan ieder die zich hechtte aan die hond, weet je nog, of die poes, of dat konijn, of die vogel, of dat paard. Uniek. En deze ziel, ook van het dier, kent plezier, levensvreugde, maar ook angst en pijn. En wie dat beseft, kan nooit meewerken aan vivisectie of zoiets. En het doden van een dier komt in de Torah vrijwel alleen voor als offer. Ook als het een lam is dat je slacht voor de gasten die zijn aangekomen. En dat offer mocht van de Torah alleen plaatsvinden door het dier zo te slachten dat zijn bloed, zijn leven, zorgvuldig en ritueel wordt teruggegeven aan God, die dit leven creëerde. Dus het gaat gepaard met diep respect. Bij ritueel slachten is de achterliggende bedoeling dat de ziel van het dier aan God wordt teruggegeven. Frank de Graaf, de wijsgeer theoloog uit Hattem, die noemde in de tijd die Cartesiaanse wereldbeschouwing, waarin de ziel van een dier werd ontkend, dat noemde hij beginnende godloosheid, van godlosheid. En als je dieren kunt gaan benaderen als zielloze objecten, hoe lang duurt het dan nog voordat je dat ook met mensen gaat doen? Dan worden mensen op een gegeven moment ook behandeld alsof het dieren zijn. De wreedheid tegen dieren, waarin SS'ers expres werden getraind, was de opmaat naar een totale ongevoeligheid, waardoor ook wreedheden tegen mensen mogelijk werden en er zelfs in de concentratiekampen ook op mensen vivisectie werd toegepast. De Tora leert ons dus zorg voor het dier en respect voor de ziel van het dier. Bij alle discussie over slachten in onze maatschappij hoor ik daar niemand over, over de ziel van het dier en respect voor die ziel. En de Tora leert ons zelfs wat ik al noemde een extra gevoeligheid, een nog hoger moreel besef, waarbij ook de gevoelens van het dier nog worden erkend en ontzien. Ook dat valt onder de heiliging van Gods naam. Dat we zo handelen dat we dit moreel besef uitstralen. De gevoelens van het dier ontzien. De rechten van het dier ontzien. En respecteren. Het dier heeft rechten. Zongen net ook. De Heere God zegent ook de dieren met zijn gaven. Je staat er eigenlijk zo'n 3500 jaar later dan deze teksten wat beduust bij te kijken. Hè? Want wij vinden onszelf dan zo ontwikkeld en halen de schouders vaak op over die mensen die leefden in de prehistorie. Nou, noem dit maar prehistorie. Bij wie is het moreel besef nu verder ontwikkeld? Bij deze Torah-mensen die Gods naam in de wereld willen heiligen, of bij de moderne en postmoderne mens? Een rund. Ga nu naar die teksten toe. Maar ik denk, komt het nog? Ja. Een rund, schaap of geit, dat is geboren, moet 7 dagen bij zijn moeder blijven. Vanaf de 8e dag kan het als offer worden aangenomen. Waarom is zo'n kalfje, lammetje of geitje niet eerder geschikt om de ziel ervan in een dank- of lofoffer aan God terug te geven? Waarom kan dat niet gelijk na de geboorte? Antwoord 1. Omdat je er dan geen band mee zult hebben. Dan kun je er geen band mee krijgen. Zou ook wel een heel makkelijk offer zijn. Nee, bind je eerst maar eens aan dat jonge leven, dat dons. Een offer is immers altijd nog een offer. Dat je God iets geeft van jezelf, dat je daarna zult missen. Antwoord 2. Omdat ook dat diertje van God eerst recht heeft op een hele levenscyclus. En de kleinste levenscyclus is een week. Want in de week weerspiegelt zich de grote gang van het geheel van de hele wereldgeschiedenis. Van de 1e dag tot de 7e dag. Als je dat in Genesis kunt lezen. En in die 7 dagen komt, hè, opnieuw wanneer je Genesis 1 volgt, in die 7 dagen komt ook de hele schepping langs. Ook dat kleine pasgeboren dier heeft recht op 1 zo'n levenscyclus. Antwoord 3. Prachtig antwoord uit de Talmud. De reden om tot de achtste dag te wachten voordat het dier kan worden geofferd is dat het minstens één keer een sabbat heeft meegemaakt. Eerder kan het niet aan God worden teruggegeven. Zoals de Midrash zegt, het is alsof een koning het decreet uitvaardigde: niemand van de gasten ontmoet mij voordat hij of zij eerst de koningin heeft ontmoet. Nou, zoals we weten, de sabbat is de koningin. En zelfs het dier mag die ontmoeting smaken voordat het de koning, voordat het God ontmoet. Dat alles is Kiddush Hashem. En waarom mag je moeder en jong niet op één dag slachten? Antwoord 1. Omdat je dat hen niet aandoet. Op dezelfde dag samen in het slachthuis. Je doet het jong niet aan om voor zijn ogen zijn moeder te zien verbloeden. Je doet het de moeder niet aan om voor haar ogen haar jong bang te zien en te zien verbloeden. En om dezelfde reden haal je jongen of eieren niet uit een nest terwijl de moeder dat ziet. Maimonides, beroemde Joodse wijsgeer, die stelt zelfs dat er geen wezenlijk onderscheid is tussen de zorg van mensen en de gevoelens van dieren. Antwoord 2. Als je moeder en jong tegelijk doodt, je doodt twee generaties tegelijk. Het zou erop lijken dat je bezig bent de hele soort uit te roeien. En wij worden als mensen toch niet geroepen om diersoorten uit te roeien. Het gaat om Kiddush Hashem, het heilige van de naam. En als mensen zo leven, met deze gevoeligheid aan de dag leggen voor dieren, zo weten van het recht van het dier, en met respect mee omgaan, hoe zullen zulke mensen wel niet omgaan met mensen? En in dit verband leggen de rabbijnen dan opeens een heel verrassende link en wijzen erop dat de grote Joodse leiders achter het vee werden geselecteerd. De grote leider Mozes, koning David, ze waren herders toen ze door God werden geroepen. Ze waren dus door God al getest, zo zegt men, op hun menslievendheid in hun relatie met hun dieren. Beide leiders waren voorbeeldige herders die ieder dier gaven wat er toe kwam. Zij hadden die extra gevoeligheid waardoor de naam van God groot gemaakt kon worden in de wereld. Heilig zult gij zijn, want ik, de Heer, uw God, ik ben heilig. Of zoals andere rabbijnen zeggen, het morele niveau van een maatschappij meet men af aan de omgang met de minderheden. Het niveau van een Joods leider meet God af aan de omgang met zijn dieren. Wanneer wij zorgvuldig met dieren omgaan, is dat een teken dat we God gelijk willen worden. Ja, kom daar eens om in onze tijd van bio-industrie, megastallen, varkensflats. Verteld wordt van Rabbi David van Lalof dat iemand hem zocht op Rosh Hashanah. De shofar had geklonken en denkt, ja, die is in de synagoge natuurlijk, die rabbi. Trof hem daar niet aan. Hele zoektocht op touw gezet, vinden ze hem in de stallen. Wat bleek, de stalhouder die had, toen de shofar blies, zich ineens herinnerd dat hij vergeten was om de paarden eten en drinken te geven. Daarop was de rabbi opgestaan in de synagoge en hij was zelf eerst die paarden gaan voederen. De toets voor moreel leiderschap. Dat is het thema dat ik uiteindelijk aan deze preek heb meegegeven. Het is niet om het even, dat het Nieuwe Testament ons weet te melden dat Jezus na de verzoeking in de woestijn niet alleen te midden van engelen verkeerde, maar dat ook de wilde dieren om hem heen waren. En hij met hen verkeerde, als Adam in een paradijs. Als een rechtvaardige die de ziel van het dier kent en die rekening houdt met de gevoelens en de rechten van die dieren, zoals de Torah voorschrijft. En dat hij de goede herder mag heten, omdat zijn moreel leiderschap is getoetst en welbevonden. We hoorden het hem net zelf zeggen bij Johannes. Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Dat is Torah-wijsheid die ook bij hem recht overeind staat. De omgang met het dier. En met minder kan Kiddush Hashem niet toe. En met die intentie leidt hij Jezus ook als Messias zijn volk. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. In wat voor tijd leven wij, wij laatkomers in de tijd? Hoe handelen wij en onze leiders? Als wij zien hoe soms met mensen wordt omgegaan, moeten de dieren zich bergen, denk ik. Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen egoïstisch, geldzuchtig, zelfingenomen, ze lasteren God, geen ontzag voor hun ouders, ondankbaar, niets is heilig voor ze, harteloos, onverzoenlijk, eindeloos roddelen, onbeheerst, wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot meer lief hebben dan God. Gerechtigheid verhoogt een volk, zegt Spreuken. En zingen wij waarschijnlijk deze week ook nog met het volkslied. Tenminste, dat is dan nog steeds ons volkslied, mag ik hopen. Het Wilhelmus. De toets voor moreel leiderschap ligt in de omgang met de ziel van het dier. Kiddush Hashem of Chilul Hashem. That's the question. Amen.
Thank you.
Schitterend, dankjewel. Nachtegaal, op de een of andere manier wilde de techniek zich er ook mee bemoeien of zo. En probeerde dat na te doen. Excuses daarvoor, maar het was goed te horen wat je deed. Prachtig. Ik weet niet of er nog mensen zijn die zeggen van, nou, ik heb nog een mooie gedachte om mee te geven aan de anderen. Dan kan dat. Iemand die zegt van, nou, hier nog mee aanvullen, daar nog mee aanvullen. Of een vraag meegeven. Ja.
Nou, ik denk dat het ook wel
vraag. Nee. Hij is er nu voor, dus alsjeblieft.
Hoewel, dit is nog moeilijker. In het begin van de preek had je het onderscheid. Zei je, het gaat hier niet over God, maar over zijn naam. Terwijl ik denk, mijn hele Bijbel, als je de naam weet, dat is ook de drager van het zijn van die naam. Zo bij Jacob, die vraagt ook, noem mij uw naam. En dat werd hem niet gegeven. Heb ik goed begrepen dat je dit onderscheid maakt?
Ja. Ja. Heb je goed begrepen? Ja, neem ook allemaal maar gewoon mee. Ja? Uitstekende opmerking overigens. En denk ook eens aan Jezus. Van, wat zeg je nou van Jezus? Is hij de gestalte van de naam? Of is hij zonder meer God? Hoe werkt dat precies? Is er onderscheid tussen God en de naam? Ja. Andere opmerkingen, vragen?
Ik wou daar dan wel bij aansluiten, want ik vond het juist buitengewoon opmerkelijk. Ik had me dat nooit gerealiseerd, maar het is in feite zo dat God, de eeuwige, onaantastbaar is. Daar kun je als mens niks mee, die kun je niet schaden of zoiets. Alleen zijn presentie hier, daar kun je wat aan doen. En dat vond ik wel, dat was me nooit eerder opgevallen.
Dankjewel. Dat is leerhuis. Dat gaat goed zo. Andere opmerkingen? Vraag. Nee? Oké. Doe voorzichtig thuis met de parkieten, poezen. Dat het allemaal thuis loopt. Pieter, jij voor ons de diaconale voorbeden.
De diaconie vraagt deze week voorbeden te doen voor ons koningshuis. En laten we met de troonswisseling van aanstaande dinsdag God bidden om moreel leiderschap voor onze nieuwe vorst.
Dankjewel. De responsies die beantwoorden we vanavond met responsie A. De responsie op de voorbeden. Laten we samen danken en ook bidden. Heer onze God, een ongelooflijke aandacht heeft u voor uw schepping, tot in de kleinste dingen. En het mysterie van het leven, het is overal om ons heen. Nou, wij zijn zo gewend en raken er ook steeds meer aan gewend om uit te gaan van onszelf en de rest te zien als zieloos. Heer God, als we kijken naar deze maatschappij en wat uw Torah vraagt, help ons onze plek in te nemen en iets te doen aan die afstand, aan die kloof. En mag ook hier en nu, mogen hier en nu nog mensen gevormd worden tot leiderschap door u. We danken u dat we een geweldige vorstin hebben gehad. 33 jaar heeft zij geregeerd. Zij legt haar ambt neer. Wilt u naar haar omzien? Haar vervullen met dank over wat ze mocht doen. En als haar zoon aantreedt, Heere, schenk het hem. dat hij binnen die staatsrechtelijke mogelijkheden die er hier zijn, iets mag uitstralen van koninklijk, priesterlijk, een geestelijk, een moreel leiderschap, dicht bij uw Tora. Daarvoor bidden wij u samen. Vader, wees met de jongeren die druk bezig zijn met hun examens, afstuderen. Zegen hun arbeid. Schenk ze verstand. Maar schenk ze vooral ook een wijs hart. Zo bidden wij u samen. Open, Heer, ons de ogen voor alles wat zo schitterend is om ons heen. De natuur, de mensen, maar ook de dieren. Help ons hun ziel te verstaan en met hen om te gaan als rechtvaardigen. Leer ons kijken vanuit uw Tora. Kiddush Hashem, dat uw naam worden groot gemaakt. Zo bidden wij u samen. In de stilte van ons hart vertellen wij u wat leeft bij onszelf. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden worden nu gaven gevraagd voor diaconie en kerk. En we zingen tot slot lied 426 vers 1 en 4, gezang 426 vers 1 en 4. u allen heen in vrede, ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.